En daarna wordt u uit het woord van de Heere gelezen, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, uit het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 30. De schriftlezing, Johannes 4, vers 1 tot en met 30.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam daar in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep, van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem den Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het, die met u spreek. En daarop konden zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met hun vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem.
In de prediking staat dit gehele gedeelte centraal. We zouden kunnen zeggen dat een scharnierpunt, dat we die kunnen vinden in het 16e vers. Waar de Heere Jezus tot die vrouw zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. Geliefde gemeente. Nog steeds is er op diverse plekken in deze wereld sprake van een strijd tussen verschillende rassen. In hetzelfde land kunnen verschillende stammen tegen elkaar opstaan. En dat kan dan maar zo leiden tot een bloedige burgeroorlog. Onverdraagzaamheid en haatgevoelens tussen inwoners van hetzelfde land. De sfeer is gespannen. En een uitbarsting van het conflict, het kan maar zo leiden tot een geweldige chaos. Velen van zulke conflicten, die zijn religieus van aard. En dikwijls vormt het verschil in godsdienst de achtergrond ervan. En we zouden kunnen zeggen, op een bepaalde manier heeft dat vroeger ook gespeeld in ons eigen land. Zo gingen gereformeerden niet om met hervormden en een afgescheiden telde weer niet mee voor een synodale. Het bepaalde de schoolkeuze. Het bepaalde de keuze voor de vriendjes. En zelfs rondom een verkering kon een verschillende kerkelijke achtergrond heel wat losmaken. En een dergelijk conflict komen we ook tegen in ons tekstgedeelte. Een religieus conflict. Twee bevolkingsgroepen staan tegenover elkaar op vanwege een godsdienstig verschil. Twee stammen die elkaar negeren. Twee bevolkingsgroepen die niets met elkaar te maken willen hebben. Want voor een rechtgeaarde Jood telde een Samaritaan niet mee. Maar toch zien we in onze tekst dat er één is die alle barrières die door mensen zijn opgeworpen, dat hij die slecht. Want we zijn hier getuigen van een ontmoeting van een Joodse rabbi met een Samaritaanse vrouw. Een onverwachte ontmoeting. Maar ook een ongekende ontmoeting. En als thema zetten we boven de prediking, de Samaritaanse vrouw ontmoet de Heere Jezus. Drie gedachten. De waterfontein, de beerput en de levensbron. De Samaritaanse vrouw ontmoet de Heere Jezus. De waterfontein, de beerput en de levensbron. De prediking van de Heere Jezus, het heeft de aandacht getrokken van de mensen in Judea. Vele Joden zijn naar die rabbi uit Nazareth toegekomen. Er is blijkbaar een Jezusbeweging op gang gekomen die niet te stoppen lijkt. En de Farizeeën, ze zien dit alles maar wat geërgerd aan. Eerst was daar Johannes de Doper. Maar nu is daar die Jezus die blijkbaar nog meer volgelingen achter zich krijgt dan de Doper. En het is duidelijk, een botsing tussen de Heere Jezus en de Farizeeën, die hangt in de lucht. En dat wil de Heer Jezus nu voorkomen. En daarom besluit hij terug te keren naar Galilea. En de snelste weg van Judea naar Galilea gaat dwars door Samaria. Maar een Jood kijkt daar wel vooruit. Hij vermijdt Samaria liever langer onderweg dan over de Samaritaanse wegen. En met een boog wil hij er omheen gaan. Want Joden en Samaritanen, het is als water en vuur. En bovendien, die volbloed Joden, die keken maar wat neer op die bastaardjoden zoals de Samaritanen dat toch waren. Maar toen het tienstammenrijk eeuwen geleden vertrokken was richting Assyrië, weggevoerd was in ballingschap, toen heeft die Assyrische koning kolonisten gestuurd naar het Joodse land om dat land te bebouwen. En daar in Canaan, er was er nog een kleine groep, de allerarmste Joden, die waren daar nog achtergebleven. En die Assyriërs, die kolonisten die daar kwamen wonen, vermengden zich met die armste groep van Joden. En zo ontstond er een nieuw ras, met nieuwe gewoonten, ook op godsdienstig terrein. En toen de Joden later vanuit de ballingschap weer terugkeerden richting Canaan, en toen gaf dat spanning met die nieuwe bevolkingsgroep die ook de rechten op het land claimde. En daardoor kwam er een grote kloof tussen de Joden en tussen de Samaritanen. De Joden en Samaritanen, ze spraken niet met elkaar. En toen de Heere Jezus een keer op een van zijn reizen door Samaria ging en hij daar wilde blijven, dan lezen we in Lucas 9 vers 53. En zij ontvingen hem niet. Waarom? Omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. De reinheidswetten van de rabbijnen, die verboden elke omgang met de Samaritanen. En wie uit dezelfde beker dronk, waaruit een Samaritaan had gedronken, die was onrein. Want die Samaritanen, ze hadden de dienst aan de Here vervalst. En daarom mocht een Jood geen gemeenschap hebben met zo'n halfheidense Samaritaan. De Samaritanen, ze waren gehaat. En heel dat conflict, dat spitste zich nou toe rondom die berg Gerizim. Want daar hadden de Samaritanen hun eigen tempel gebouwd. En ze hadden daar hun eigen tempeldienst met hun eigen hoge priester. En dat voedde de etnische spanningen alleen maar des te meer. Enerzijds die tempeldienst in Jeruzalem. En anderzijds de tempeldienst in Samaria. Maar die Samaritanen, ze claimden wel de rechtmatigheid van hun godsdienst. Maar de Joden moesten er niets van hebben. De godsdienst, dat gaf de scheiding. En wat dat betreft zijn de tijden nog nauwelijks veranderd. Een Jood en een Samaritaan, ze gingen niet met elkaar om. Maar nu lezen we dat de Heere Jezus zich van die grenzen niks aantrekt. Want er staat, en hij moest door Samaria gaan. Nee, niet omdat dat nu eenmaal de kortste weg was. Er ligt wat anders achter. Dat de Heere Jezus er niet met een boog omheen gaat. Hij trekt zich van menselijke grenzen niets aan. Hij moest er doorgaan. Omdat er in elk geval één was in dat zondaarland van Samaria. Dat ligt onder de zegel van Gods verkiezing. Maar zij, ze wentelt zich nog in het slijk van de zonde. En ze leeft zich nog uit in haar ongerechtigheden. En daar moet ze worden uitgehaald. Ze moet als een parel worden toegevoegd aan die middelaarskroon van de Heere Jezus Christus. Er is voor Jezus werk te doen in Samaria. En daarom moest hij door Samaria gaan. En zo zal blijken dat God een God van Joden en van heidenen is. Dat het evangelie universeel is. En zo trekt de Heere Jezus op van Judea naar Galilea door Samaria. Het is een vermoeiende reis. Op een bepaald ogenblik komen ze daar dan uit in Sichar. En waarschijnlijk zal deze plaats op of in de buurt van het oude Sichem zijn gebouwd. Een plaats die zo'n 100 jaar daarvoor verwoest was. Maar het is bekende grond. Het is heilige grond. Het grond dat door vader Jacob gegeven was aan zijn zoon Jozef. De beneren van Jozef, die liggen er ook begraven. En daar is nu ook een waterfontein. de fontein Jacobs. Een ideale rustplaats voor reizigers die vermoeid zijn. Het gaat om een bron van levend water. Bronnen zoals die daar meer in die buurt zijn. En dat levende water, dat liep op diverse plaatsen in uitgegraven putten waar ze dan dat water uit konden scheppen. En wie er wel eens is geweest, die weet er ook alles van. Dat aan een touw een emmer naar beneden gaat en uiteindelijk haalden ze dan die emmer met dat touw weer vol naar boven, vol met water. En bij zo'n waterfontein zit de Heer Jezus nu. Vermoeid van de reis. Zijn leerlingen, ze zijn naar de stad gegaan om wat te eten te kopen. En nu zit hij daar alleen. Niet zonder reden. Want op een gegeven ogenblik komt deze Samaritaanse vrouw komt naar die waterfontein toe. En ze komt om water te putten. Een alledaagse bezigheid. Water dat ze nodig heeft voor haar werk in en rondom huis. Ach, we weten het niet precies waarom de vrouw nou op dit tijdstip naar deze waterfontein is gekomen. De verklaarders geven er allerlei redenen voor, maar uiteindelijk moeten we zeggen, het blijft maar gissen, het zijn maar gedachten. Wel weten we dat God alle dingen leidt. Het moest zo zijn, want het moest komen tot die ontmoeting tussen die vrouw en de Heere Jezus. Een ontmoeting waar die vrouw geen rekening mee had gehouden. Waar ze eigenlijk ook geen eens zin in had. Want als die vermoeide reiziger tegen haar begint te praten, reageert ze eigenlijk heel afhoudend. Het is niet vreemd, want Joden en Samaritanen, we zeiden het al, die spreken niet met elkaar. En bovendien, een Joodse rabbi, en dat was de Heere Jezus toch, die hoorde niet met een vrouw te spreken in het openbaar. Maar hier worden door Jezus duidelijk grenzen verlegd. Melaatsen, tollenaren, hoeren, Samaritanen. Ze tellen bij de Joden niet mee. Maar de Heere Jezus denkt daar anders over. Want Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dikwijls sprak de Heere Jezus tot een schare van mensen. Maar hier is het een ontmoeting tussen twee mensen. Twee paar ogen. Twee harten. En twee levens die hier samenkomen. Niemand is te veracht. Of de Heere Jezus wil zo'n een opzoeken als de redder en de zaligmaker van zondaren. Hij gaat hier worstelen om één mens. En Hij gaat hier zichzelf openbaren als de redder van zondaar. En daarin alleen al ligt een rijke evangelieboodschap opgesloten. Hoe veracht u zich ook voelt. Hoe er ook minachtend over jou gesproken kan worden. Hoe verstoten u zich dikwijls ook kan voelen. Er is een zaligmaker. Die afgeschreven en afgestoten mensen zoekt. Want hier, bij die waterfontein van Jacob, vindt de ontmoeting plaats. Tussen een heilig mens en een zondige vrouw. Hier zoekt de Heere Jezus het hart te bereiken van een vrouw. Die is afgestompt en verhard door haar zonde. En daarom gaat hij met haar praten. En we lezen dat in het 7e vers, als hij zegt, geef mij te drinken. De Heer Jezus begint, zoals hij altijd begint. Hij is altijd de eerste. Hij gaat plaats maken voor zijn genade. Het hindert hem niet dat ze een Samaritaans is. En het hindert hem ook niet dat ze een vrouw is. Nee, niets staat hem in de weg. Op de diepst gevallen zondaar ziet hij niet vanuit de hoogte neer. Nee, hij is met innerlijke ontferming over zulken bewogen. En zijn lichamelijke dorst, ach, dat komt nu op de tweede plaats. gaat hem er nu veel meer om dat hij een vrouw zal redden uit de verlorenheid waar ze zichzelf in gestort heeft. Maar op zijn zoektocht naar het hart van deze vrouw stuit de Heere Jezus nu op graniet. Die vrouw die zegt het: hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden en Samaritanen die gaan niet met elkaar om. Ze reageert bot. Ze reageert afwijzend. Ze wil eigenlijk niets met de Heere Jezus te maken hebben. Is dat dan niet het beeld van een natuurlijke mens? Want geldt dat niet voor ieder van ons? Dat wij niet op een ontmoeting met de Heere Jezus zitten te wachten. De geëigende grenzen en barrières behouden ze maar het liefst in stand. We vinden ons leven wel best zo. En van nature keren we ons af van het woord van de Heere Jezus. Oh ja, godsdienstig, dat zijn we wel hoor. Net als die Samaritaanse vrouw. Want later blijkt ook wel dat die vrouw beslist wel wat van de godsdienst afwist. Ze wist wel wat er stond in de schrift. En op haar manier diende ze God ook wel. Maar dat moest dan ook maar zo blijven. Ze wilde niet dat er getoond werd aan de piketpaaltjes die door haar voorgeslacht waren uitgezet. De gewoonten en de tradities, die waren voor haar heilig. Een Jood en een Samaritaan, die gaan niet met elkaar om. Haar hart is gesloten voor Jezus. Ze wil op haar manier best godsdienstig zijn, maar wel buiten de Heere Jezus om. En ze zal het bij haarzelf gedacht hebben. Laat die man nou zijn mond houden. En laat hij mij nou maar mijn werk gewoon doen. En toch keert de Heere Jezus zich niet van haar af. Toch doet hij een nieuwe poging om haar hart te bereiken. Indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De Heer Jezus die grijpt door deze gelegenheid aan om die vrouw te bepalen bij ander water. Levend water. Levendmakend water. Het water des levens dat om niet te verkrijgen is. Het water dat zal worden uitgegoten op de dorstigen en waterstromen dat op de drogen zal worden uitgegoten. De Heer Jezus gaat hier tot die vrouw spreken om die volle beek van Gods heil. En hij is de gave Gods. Door God de Vader gegeven aan een wereld verloren in schuld. Overgegeven tot in de dood. Overgegeven tot aan de dood van het kruis. Overgegeven aan de Godverlatenheid. Hij is Gods onuitsprekelijke liefdesgave. Gegeven tot in de dood, opdat hij zo aan het recht van God volkomen genoeg zou doen en dat levendmakende water verwerven zal. Water dat schoon wast en water dat vernieuwt. En hiermee openbaart de Heere Jezus zich als de verkorene van God. Maar ze ziet het niet. Er is onbegrip. Van die heilsboodschap snapt ze nou helemaal niets. En verder dan dat water uit die waterfontein van Jacob komt ze niet. Want ze zegt het: Heere, gij hebt niet om mee te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? Wat verbeeldt die man zich eigenlijk wel niet? Hij heeft geen eens een emmer om water te putten. Ze moet er niets van hebben. Haar hart blijft gesloten voor Jezus. En nogmaals, dat is toch niet vreemd. Want reageren wij van onszelf anders op de boodschap van het evangelie? Wij zijn toch ook van onszelf doof voor die boodschap van die onuitsprekelijke gave van God. We zijn een gesloten We hebben een gesloten hart, een dichtgeschroeid hart, een gesloten vesting, een leven vol duisternis, ongevoelig voor de evangelieboodschap. Dat was die vrouw en dat zijn wij. Maar nog wendt de Heere Jezus zich niet van die vrouw af. Hij zet het gesprek voort, want hij begeert om haar hart te bereiken. En dan gaat hij duidelijk maken wat het verschil is tussen dat water uit die waterfontein van Jacob en het water dat hij geven kan. Want het water uit die fontein, ach, dat geeft maar voor een korte tijd, geeft dat maar even, lest dat de dorst. Maar de bron die de Heere Jezus aanboort, die is voor eeuwig voldoende om de dorst te lessen. De Heere Jezus alleen kan echte levensvreugde en vrede geven. Hij gaat zichzelf voorstellen als de bron van het levende water. Hij mag spreken van het heil dat er in hem te vinden is. En hij mag deze vrouw wijzen op het levensgeluk dat hij haar geven kan. Want bij hem is het water dat de levensdorst lessen kan. En bij hem is het water dat eeuwig leven schenken kan. Jezus Christus predikt aan haar het volle heil dat er in hem is. En zo doet hij toch nog. De Heere Jezus die zondaren wil ontmoeten. En hij spreekt toch door het woord, spreekt hij toch tot ons. En hij houdt het ons voor. Ik ben het water des levens. Ik geef het water des levens. En hoe dikwijls wijst de Heere Jezus in zijn woord ons daar niet op. En hij wijst daarin op de fontein die nooit opdroogt. En hij toont het levende water dat hij om niet aan dorstigen wil geven. En dat is de boodschap die klinken mag. En hoe erg zal het dan zijn als we aan die boodschap voorbij leven. Als we er onbewogen en ongevoelig onder verkeren. Dat we er langs heen leven. De heilsboodschap komt tot ons. Maar we leggen het naast ons neer. En onbekeerd en onveranderd zitten we in de kerk. We komen niet verder dan zoals die vrouw bij dat water uit de put, zo gezegd bij het kraanwater. En zo staat die Samaritaanse vrouw erin. En als die rabbi dan dat water heeft, laat hij dat dan maar aan haar geven. Want dan hoeft ze niet weer elke keer terug naar die waterfontein om het water te gaan putten. Ze komt niet verder dan dat gewone, alledaagse water. Dat houdt haar bezig. En daar is ze bekommerd onder. En verder komt ze niet. De Heere Jezus ontmoet hier een ongevoelige zondares. Een vrouw die van die evangelieboodschap niets begrepen heeft. En zo ontmoet de Heere Jezus toch nog altijd als hij met zijn woord komt. Ongevoelige zondaren. Maar hij weet ook door dat woord en door zijn geest een bres te slaan in die vesting van een zondaarshart. En hij breekt open wat wij gesloten hebben. En dat blijkt ook wel in onze tweede gedachte. De beerput. Want die Samaritaanse vrouw, ze blijft maar hangen aan dat water uit de Jacobsfontein. En ze meent nog steeds dat de Heere Jezus het daar maar over heeft. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar de Heere Jezus moet nu zelf ruimte gaan scheppen voor dat levende water dat er bij hem te vinden is. Want die vrouw ziet er de noodzaak en de heerlijkheid niet van in. Alleen als de Heere Jezus onderwijs gaat geven, dan kan dat gebeuren. Maar daartoe zal dan wel die beerput geopend moeten worden. En de vinger zal op de zere plek gelegd moeten worden. Want dat schort er bij haar aan. Ze mist zelf kennis. Ze kent haar zonde niet. Ze kent haar schuld niet. Ze kent haar ellende niet. En daaraan zal ze ontdekt moeten worden. Wil het heil, het levende water dat de Heere Jezus Christus wil wegschenken, wil dat waarde voor haar krijgen? Nee, dan is het niet zo dat de Heere Jezus nou ineens een ander gespreksonderwerp aansnijdt. Nee, hij snijdt juist dit onderwerp aan om aan die vrouw de noodzakelijkheid van het levende water te doen inzien. En dat moest aan de orde worden gesteld. En zonder omwegen treedt de Heere Jezus zo direct het leven van deze vrouw binnen. En dat met die vraag in het 16e vers. Ga heen, roep uw man en kom hier. Pijnlijk ontdekkend. Alsof een bijl haar hart doorboort. Die Samaritaanse vrouw die krijgt met één te doen die alles van haar weet. De Heere Jezus legt heel haar zondige leven bloot. Niet met veel woorden. Niet door haar zonden breed uit te meten ten overstaan van velen. Maar wel in die één op één ontmoeting. En hij doet dat door een vraag te stellen. Slechts één vraag. Maar wel voldoende om heel haar schuldregister open te leggen. En in één ogenblik ziet ze haar eigen verprutste leven. En ze ziet hoe ze haar leven heeft weggegooid in haar hartstocht voor het mannelijk geslacht. Ze moet het wel belijden. Ik heb geen man. Ze heeft het gevoel dat voor deze rabbi werkelijk niets verborgen is. Hij weet alles van haar. Hij kent haar leven. Hij weet wat ze heeft gedaan. Hij doorziet haar gedachten. Nee, ze heeft geen man. Dat is ook terecht. En de Heer Jezus moet het zeggen. Gij hebt 5 mannen gehad, maar degene die gij nu hebt, dat is uw man niet. En al haar armoede, al haar slechtheid en al haar leegheid gaapt haar in één ogenblik aan. Ze wordt bepaald bij haar verleden dat niet meer uit te wissen valt. Zo is haar leven, zo staat het ervoor, leeg en ellendig, slaaf van haar eigen hartstocht, slaaf van haar eigen begeerten, slaaf van de zonde. De Heere Jezus die gaat niet voorbij aan haar zonde leven. Hij legt haar zonde gedrag ook niet toe. En hij zegt ook niet tegen haar: vrouw, nu moet je maar geloven hoor. Want God is barmhartig en God is vergevend. En bij God kunnen de grootste zondaren terecht. Nee, dat zegt hij niet. Want hoe zou die vrouw ook ooit kunnen geloven? Als die zonde er nog tussen ligt. Want er is geen ruimte voor het geloof. En er is geen ruimte voor die dorst naar het levende water als ze niet eerst ontdekt wordt aan haar zonden. Want altijd heeft ze haar zonden bedekt, haar leven lang. Maar ze moeten nu aan ontdekt worden. Want God die dekt een zondige levenswandel nooit toe. Het is waar. God weet wat van zijn maaksel is te wachten. En hij weet dat we geneigd zijn tot al het kwaad. Maar daarmee wordt dat gedrag nooit goed gepraat. Hij wil er juist aan ontdekken, opdat het ook werkelijk tot schuld voor God wordt. Want juist het gebrek aan zelfkennis leidt er bij deze Samaritaanse vrouw toe dat de boodschap van dat volle heil in Christus haar niets doet. En zo is het nodig dat de Heilige Geest plaats gaat maken voor dat levende water in haar hart en in haar leven. Maar dat ontdekkende en dat plaatsmakende werk van God, dat gaat nu voorop. En is dat bij ons al gebeurd? Ben jij er al aan ontdekt? En weet u van dat ontdekkend vragen van God in uw leven? Vragen waardoor de beerput van ons leven open gaat. Vragen waardoor de schuld wordt opengelegd. Vragen die zo confronterend zijn dat we er wel onder moeten buigen. God handelt eerlijk met de zondaar. Hij laat de zonde niet toe. En hij bedekt de zonde ook niet. Hij wil er juist aan ontdekken. Het is nodig dat gebeurt. En misschien zitten ze er vanmorgen wel. Die last hebben van diezelfde zonde als die Samaritaanse vrouw. De zonde van blinde hartstocht en van seksuele uitspattingen. Het kan ook zijn dat andere zonden u helemaal in beslag hebben genomen. Zonden waardoor u bij de Here vandaan leeft. Zonden die ook niet zomaar glad gestreken mogen worden. En waar we weer zomaar overheen kunnen stappen. En van nature willen we daar niets van weten. En willen we geen zondaar voor God worden. En willen we geen ontdekkende prediking horen. Oh ja, we willen wel bekeerd worden. We willen ook wel in de hemel komen. We willen ook best wel het eigendom van de Heere Jezus worden. Maar wel als een vroom. En als een godsdienstig mens. En niet om uitgekleed te worden om zoals een naakte zondaar die niets dan schuld heeft voor een heilig en een rechtvaardig God te komen staan. Als de Heere Jezus gaat spreken, dan gaat dat toch gebeuren. Want de blinddoek wordt afgerukt. En het masker, dat valt dan af. En gaat uw leven zien zoals God het ziet. Besmeurd en bevlekt. Met duizend zonden. En dan word je bepaald bij je zondagsbestaan. En zo maakt de Heere die bressen in het verzet dat er leeft bij een mens. En als daar een zonde aan ontdekt wordt, dan moet hij het wel zeggen. Net als die Samaritaanse vrouw. Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Die man, die weet alles van mij. Bij die waterfontein van Jacob ontmoet die vrouw een man die heel haar leven kent. En ze leert hem kennen als de grote kenner van het hart. Dat is één zonde waarover de Heere Jezus met haar sprak, waar heel haar zondige leven werd opengelegd. En als de Heere ontdekkend komt te werken, dan krijgt de mens zijn leven terug. Dan wordt verstaan, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik heb gezondigd door mijn daden, ik heb gezondigd door mijn woorden en ik heb gezondigd in mijn gedachten. Als dat gebeurt, dan leert de mens ook zijn handtekening zetten onder het doodsvonnis dat God over hem velt. Hij moet iets zeggen, ja Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb uw toorn verdiend. Het is naar recht als u nooit meer naar mij zou omzien. Maar waar de Heere door woord en geest de beerput van de mensenleven openlegt, daar komt hij ook te onderwijzen van de levensbron. Want daar is voor verloren zondaar dat levende water te vinden. En dan zal hij aan zulke, aan zichzelf ontdekte zondaren zich openbaren als de bron van het levende water. En dat zien we in onze laatste gedachte. De levensbron. We zouden kunnen zeggen dat die vrouw door deze vraagstelling nu helemaal gevangen is in het vangnet van de Heere Jezus. En hij heeft met zijn woorden die vrouw bepaald bij haar nood. Nee, wegvluchten kan ze nou niet meer. Want zijn ogen die kijken dwars door haar heen. En ze wil ook van de zonde af. Ze wil de zonde niet langer meer dienen. Maar ze weet niet hoe het moet. Want ze loopt zo aan tegen haarzelf. En ze is zo blind voor Gods dienst in haarzelf. En daarom vraagt ze het ook. Onze vaders hebben op deze berg aanbeden. En gijlieden, de Joden, die zeggen dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Hoe zit dat nou precies? Ze wil onderwezen worden over de dienst des Heren. Ze wil horen wat nou het ware dienen van God is. Dat is tekenend voor het nieuwe leven. Want dan weet u het van uzelf niet meer. Maar dan is er ook het verlangen om hemels onderwijs te mogen ontvangen. Dan wordt er uitgezien naar de prediking van Gods woord. Opdat dat woord van God mag leren en onderwijzen in de weg die een mens heeft te gaan. En dan zien we in die volgende versen, en we gaan er omwille van de tijd nou niet nader op in, maar dan zien we hoe de Heere Jezus haar onderwijst over de ware godsdienst, wat die ook inhoudt. Dat het niet een zaak is van een bepaalde plaats, maar dat de zaak is van het hart. En langzaam ziet u dat ook, langzaam vordert dat onderwijs van de Heere Jezus. Haar zondige leven is opengelegd. Ze is bepaald bij haar schuld. Zij heeft haar onmacht gezien. Dat ze van zichzelf niets weet van de dienst des Heren. Maar dat het haar geleerd moet worden. En zo wordt het gesprek gebracht op de komst van de Messias. Die alles zal verkondigen wat nodig is tot het behoud van een zondaar. Stap voor stap openbaart de Heere Jezus aan die vrouw wie hij is. Eerst ziet ze in die vreemdeling een Jood. Vervolgens erkent ze hem als profeet. Maar nu is het moment gekomen dat de Heere Jezus zich aan haar zal openbaren als de Christus. Als de levensbron. En aan een vrouw met een bedenkelijke reputatie maakt hij zich bekend. Ik ben het die met u spreek. Hij is de Messias. Daar bij die waterfontein zit een vermoeide reiziger. En daar bij die beerput staat een ontdekte zondares. Haar hart is verbrijzeld. Haar geest is verslagen. Maar op deze plaats mag de levensbron voor haar open gaan. Hier maakt de Heere Jezus zich in zijn opzoekende zondaarsliefde aan haar bekend. Als de bron van het leven. En de bron van Gods eeuwig welbehagen mag hier opborrelen. Hier is een rijke openbaring van Christus. Ik ben het. Een heerlijk evangelie. Een verlossend evangelie. Een bevrijdend evangelie. Meer hoeft er niet gezegd te worden. De schellen vallen van haar ogen. Ja, nog meer van haar hart. En ze mag het zien. Hij is de Messias. En de bron van Gods eeuwige liefde mag hier opengaan. Voor deze zondige vrouw. En de Heere Jezus openbaart zich in zijn reddende liefde aan haar. En het doel is bereikt. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich. Dat hij met een vrouw sprak. Die Samaritaanse vrouw, wat gaat zij doen? Zij gaat er vandoor. Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad. De waterkruik liet ze leeg staan, maar haar hart was vol met het levende water. En daarom moest Jezus door Samaria gaan, opdat deze vrouw voor haar die bron van Gods eeuwige liefde zou opengaan. Wat een wonder van Gods genade. Hier mag een zondares die naar recht, die eeuwige dorst had verdiend. Hier mag ze drinken van het water dat de Heere Jezus Christus verworven heeft. En wie van dat levende water drinkt, ja, die komt ook tot de ware aanbidding van God. En dat is het laatste waar we nog even de vinger bij willen leggen. Want het blijft ook wel bij die vrouw. Want dan leest dat in het 29e vers. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Hier is op haar plek. Zelf in de schuld. Maar Christus zit op de troon van haar leven. Daar komt ze er eerlijk voor uit. Alles wat ik gedaan heb. Dat ontloopt ze ook niet langer meer. Ze zegt eerlijk de zonden die ze in haar leven heeft begaan. Maar ook heeft ze iets mogen smaken van Gods genade en van Gods barmhartigheid. Zo werkt God. Zelfkennis en godskennis. Enerzijds dat doorleefde besef van zonde en schuld. En anderzijds dat geloofzicht op de Heere Jezus. Als de van God gegeven zaligmaker. Het leeft in haar hart. Deze is de Christus. Daarbij die waterfontein is heel haar doopziel gelicht. Ze heeft een man ontmoet die alles van haar wist. Maar ze is niet verloren gegaan. En als dat in haar hart is gewerkt, dan vloeit haar mond ook over van Gods eer. En kan die waterkruik, die kan wel even leeg blijven staan. Maar er is beter werk te verrichten. Want er zijn in Samaria nog zondaren die liggen onder het oordeel van God. En ook zij moeten de Heere Jezus leren kennen. En daarom gaat die Samaritaanse vrouw naar ze toe. Kom en zie. Want ze wil het met iedereen delen. Opdat er voor meer Samaritanen het leven zou worden gevonden in Christus. Nu Christus in haar leven is gekomen, heeft de zonde de doodsteek gekregen. Als het licht van de Heilige Geest de schijnwerpers richt op de Heere Jezus, dan verliest de zonde ook zijn glans. En zo is het bij die vrouw gegaan. Alles moet wijken voor het aanprijzen van de dienst des Heren. En dan moet u het resultaat maar eens kijken in het 39ste vers. Want daar staat het toch. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem. Om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Een rijke boodschap die zij mocht brengen in Sichar. Ze is gered om anderen te redden. En die één ontmoeting bij de waterput dringt haar ertoe om mensen die bij de beerput van het leven verkeren te wijzen op de levensbron. Want ze heeft het zelf mogen ervaren wat er bij Christus te vinden is. Kom en zie. Die Christus is te vinden. De zaligmaker is immers gekomen. En als je dan op je plek in de kerk zit, dat je eigenlijk moet zeggen: mijn levenskruik die zit zo vol. Borden vol met alles van de wereld. Vol met zaken die uiteindelijk niet echt bevredigen kunnen. En de ene begeerte moet weer worden gevolgd door de andere. En als er even een dorst is gelest, dan komt de andere dorst al snel weer terug. Want uiteindelijk al dat water bij die waterfontein van Jacob. Al het water wat de wereld te bieden heeft. Uiteindelijk kan dat niet in het hart het echt vrede maken. Maar er is een andere boodschap van die Samaritaanse vrouw. Kom en zie. Er is een zaligmaker. Er is een Christus gekomen. Kom dan met al uw zonden. En vlucht dan met al jouw schuld tot die Christus. Ongevoelig misschien. Blind voor uw eigen zonde. Vol van ongerechtigheden. Leeg van binnen. Kom en zie. Hij zal u zeggen alles wat u hebt gedaan. Maar hij zal zichzelf ook openbaren als de enige en als de volkomen zaligmaker. Want hij redt immers een Samaritaanse vrouw. En hij heelt verwonden levens. En hij geneest verbroken harten. Kom en zie. Want hij is de Christus. Amen.